Radio 509, De Verhalen. Oud-leerlingen van blinde en slechtziende scholen vertellen aan Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren over hun leven na hun schoolopleiding.
Marianne Polderman werd geboren in 1947. Dat ze ernstig slechtziend was, werd pas op haar 17e jaar ontdekt. Ze had en heeft retinitis pigmentosa, RP. Ondanks dat ze slecht zag, is Marianne dus nooit naar een blindeninstituut gegaan. Pas rond haar 20e ging ze naar het toenmalige revalidatieinstituut De Schansenberg in Loenen, voorloper van het Loerf in Apeldoorn. Ondanks dit alles heeft ze een druk, werkzaam, sociaal en sportief leven geleid. En dat leidt ze, nu ze al enige jaren gepensioneerd is, nog steeds. Na ruim 40 jaar in Amsterdam te hebben gewoond, is zij met haar man Ronald kort geleden verhuisd naar het Schild in Wolfheze. En dat bevalt prima. Haar verhaal staat in deze uitzending centraal. Laten we bij het begin beginnen. Wanneer werd er nu precies ontdekt dat zij slechtziend was? Marianne Polderman.
Dat werd eigenlijk pas duidelijk in de eerste klas van de lagere school. En als ze dan vragen aan mij van, of aan mijn moeder van, heb je dat dan niet eerder gemerkt? Misschien wel, maar het was wel altijd een druk kind. Ze zat niet rustig in een hoekje met een boekje. Ze was altijd aan het ravotten, druk. Ik kom uit een gezin van 9 kinderen en ik was nummer 6 in het gezin. Mijn moeder had natuurlijk de handen vol en we hadden een winkel. Mijn vader was nogal een beetje ziek, mijn moeder was nogal eens een beetje ziek. We hadden ook een dienstbode, dus ja, voordat dat er dan eigenlijk een beetje uitkomt. Dus de schoolarts heeft een hele belangrijke functie gespeeld in het ontdekken van, uw dochter ziet niet zoals de andere kinderen zien. Ik zou maar eens naar een oogarts gaan. Ik ben de enige in het gezin die een oogafwijking heb. Inmiddels zijn er natuurlijk wel een aantal die een bril dragen of lenzen dragen, maar dat heeft niets met mijn retinitis pigmentosa afwijking te maken. In de eerste klas van de lagere school, dan had ik het voordeel, dan zijn alle letters en cijfers nog groot afgedrukt. Dus toen viel het de juf ook nog niet echt op dat ik slecht zag. Ik heb zelfs nog meisjes, medeleerlingen meehelpen met lezen. Maar ik kon niet die grote borden die aan het schoolbord hingen, die plaatjes kon ik niet zien. En ik schreef niet zo keurig netjes op de lijntjes, dus ik moest wel eens met vlekken makend naar een andere groep toe, naar klas 2, om te laten zien hoe slordig ik werkte. En ik deed zo mijn best, hè. En die stempels kreeg ik niet en die plaatjes kreeg ik niet. Maar ik deed gewoon mijn best. En omdat ik nogal vrij groot was en nu nog steeds groot ben, zat ik ook achter in de klas. Dus ik kon niet goed op het bord zien. Ik woonde toen in Woerden. Ben ik met mijn moeder naar de oogarts geweest daar. Maar die kon niks vinden en die zei ook, negeer het maar, het is gewoon aanstellerij. Dus met dat advies ben ik weer gewoon naar huis gegaan. En kwam ik in de tweede klas weer bij die schooldokter. En die schooldokter zei, hoe is het afgelopen? Bent u nog bij een oogarts geweest met uw dochter? Ja, zei mijn moeder. Nou, wat was het resultaat? Aanstellerij en negeer het maar. Hij zegt, mevrouw, ik zou het er niet bij laten zitten. Ik zou maar eens naar het oogleidersgasthuis in Utrecht gaan. Daar zijn ze deskundiger. Dus vanaf die tijd ben ik met mijn moeder en naar het oogleidersgasthuis gegaan. Nou, dat was geen pretje, hoor. Dat was erg regelmatig terugkomen. Oogdruppelen, enzovoort, enzovoort. Het was in Utrecht, niet zo gek ver van Woerden. Daar gaat het niet over, maar ze konden daar ook niks vinden en het heeft jaren geduurd. Ze hebben nog gedacht dat ik misschien psychisch blind was. Eerst ben ik opgenomen in het oogluidersgasthuis, omdat ze dachten van, nou, we moeten toch daar eens grondiger mee aan de gang gaan. Toen weer naar school, gewoon in Woerden weer. Toen ben ik opgenomen in de Nicolaas Beetstraat in Utrecht. Dat was bij een psychiatrische afdeling, geloof ik dat het was. Maar als kind zijnde snap je daar helemaal niets van. Ik mocht daar spelen bij die dokter. Maar ondertussen werden er ook allerlei vragen gesteld aan je. En ik dacht maar steeds van, laat me nou toch spelen. Ik mocht toch spelen, ik mocht toch tekenen. Nou, ondertussen allerlei vragen. Ik werd er helemaal gek van. weer terug naar de gewone school. En toen dachten ze van, nou, misschien is het toch beter dat ze naar een rustigere omgeving gaat. Toen ben ik een jaar bij mijn tante in Bleiswijk geweest. En daar ben ik dus ook op school geweest. Nou, het ging dus echt niet over. En pas op mijn 17e jaar, dus ik ben gewoon altijd op een gewone lagere school geweest. En ook doorgestroomd naar de ULO. En dat was een gemengde school. En het hoofd van die school, die durfde eigenlijk wel met mij aan om mij op zijn school te krijgen. Hij zegt, laten we proberen om in de vakantie een paar keer dat ze bij mij thuis komt. En dan gaan we kijken hoe het zit met lezen en met rekenen enzovoort enzovoort. Dus in mijn grote vakantie op mijn 11e, 12e jaar ben ik bij hem een x aantal keren thuis geweest. En hij zegt, nou, van mij mag je komen. Nou ja, ik draaide natuurlijk gewoon eigenlijk mee in het gezin. Dus ik moest ook van alles meedoen. Het was niet echt heel erg duidelijk voor ook mijn broers en zussen niet, dat ik zo slecht zag. Het was natuurlijk ook nog niet zo ontzettend slecht, omdat ik toch op een gewone school mee kon draaien. Maar ik moest me wel heel erg inspannen. En ik werkte dan ook met een vergrootglas. Tenminste, dat probeerde ik, maar daar wilde mijn moeder niks van hebben, want het was nog steeds niet duidelijk dat er een oogaandoening was. Dus zij wilde gewoon van, doe gewoon mee en niks, geen flauwekul. Omdat wij thuis allemaal mee moesten helpen, zowel in de winkel als in het huishouden, moest ik ook meehelpen met de groenten klaarmaken en de aardappelen schillen enzovoort enzovoort. En nou, ik weet nog goed dat ik... wij hadden verse spinazie. En dat, nou, om de beurt moesten we dan dit of dat doen in huis. Maar bij het eten bleek dus dat daar nog zaad in zat. En ik heb dat nooit kunnen ontdekken. Ik heb gewoon die verse spinazie gewassen. En dat werd 's avonds gekookt en op de borden gedaan. Maar er bleek dus allemaal van die hele scherpe dingetjes in te zitten. Dus dat hoefde ik maar één keer, die spinazie heb ik maar één keer hoeven klaarmaken. En dan was het over. Ja, ik denk niet dat ik overdreven vermoeid ben geweest in die tijd. Nee. Ik had heel veel energie en dat heb ik gelukkig nog steeds. Maar het vergt wel een hoop van je. Ook met felle lampen op je boeken zitten kijken. 'S avonds je huiswerk maken met een felle lamp op je apparatuur of op je schriftje. Of je, hè, weet je, dat is natuurlijk wel zeer vermoeiend. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld 5 jaar over de ULO gedaan bij die beroemde leraar, was echt heel goed hoor. Ze hadden echt heel veel begrip voor mij. Maar hij zei ook, ik stond er niet goed voor. Ik was geen kei van een leerlingen. Maar hij zei wel, moet je luisteren. Als je nu examen doet, weet ik zeker dat je niet slaagt. Als je nog een jaar dubleert, weet ik zeker dat je slaagt en dat je diploma hebt. Dus dat laatste jaar heb ik nog een keer opnieuw gedaan. En in 1965 heb ik dus mijn diploma van de MULO gehaald. Met tevens mijn middenstandsdiploma erbij. En in dat jaar voorafgaand, toen dus ontdekt werd in het oogleidersgasthuis dat ik leed aan retinitis pigmentosa, zei ook professor Wever in Utrecht, het was volgens mij het hoofd van de oogleidersgasthuis toen in de tijd, maar die zei dus van, hoe gaat het op school? Nou, goed. Hij zegt, maak de school af en dan gaan we werk van maken dat je door kunt naar een revalidatiecentrum voor ouderen, volwassenen, blinden en slechtzienden. En dat heb ik dus gedaan. Na het behalen van het ULO-diploma ben ik in 1966 op de Schansenberg terechtgekomen. En heb ik daar een jaar verbleven.
Radio 509. De verhalen. Vandaag het verhaal van Marianne Polderman.
Het was voor die tijd, tussen mijn schooltijd en de opname van de Schansenberg, ben ik nog door het AIB in Amsterdam gekeurd om een psychologische test om te kijken van welke kant gaan we uit. En toen ben ik getest op heilgymnast en massage. Daar zou ik dus voor gaan. Maar ik had alleen maar ULO A met algebra. En voor de opleiding heilgymnast en massage zou je MULO B moeten hebben. Heb ik op de Schansberg nog een hele periode me met nog wat andere mede-revalidanten met meetkunde bezig gehouden. Maar ik had het inzicht niet. En ik letterlijk niet en figuurlijk niet. Maar dat had ik op school ook al niet. Dus dat ging helaas niet door. Toen kregen ze in dat jaar, heb ik dus op Schansberg mijn brailleschrift geleerd en het typdiploma gehaald. Daar ben ik nog wel heel blij mee, want daar heb je nou met de computer natuurlijk heel veel plezier van. Nou, in die periode dat ik zeg maar diploma had van de ULO, MULO, heb ik allerlei oppasklusjes gehad. Ook weer via een leraar waar ik babysitte. Die had een gezin van 4 kinderen en die kende van school wel weer iemand die ook weer hulp nodig had, ben ik geweest. Maar toen ik eenmaal met mijn vader als op bezoek kwam in de Schansenberg, dacht ik wel van, nou ja, dat is leuk hier. En toen ik eenmaal op 1 februari 1966 daar kwam, ik voelde me als een vis in het water. Het was niet erg meer om tegen deuren aan te lopen of tegen mensen aan te lopen. Maar thuis was het altijd stomme trut, kun je niet uitkijken. Op straat liep je tegen mensen aan. Oh, je kunt toch wel uitkijken. Dus ik was van een heleboel dingen bevrijd ineens. En dat geeft natuurlijk wel een hoop ruimte. Ja, thuis vonden ze het wel heel belangrijk in zoverre. Ik weet nog wel dat ik thuis kwam de eerste paar weekenden, dat ik ook brailleboeken meenam en met een witte stok in mijn hand of in mijn tas liep. Dat ik zat te oefenen, want ik wilde dat brailleschrift hartstikke snel onder de knie krijgen. Want ik denk van ja, het gaat toch achteruit mijn ogen. Dus als ik nu het brailleschrift zo snel mogelijk onder de vingers kan krijgen. Maar toen zei mijn moeder wel tegen mij, oh, ik wist niet dat het zo erg was. Dat vond ik toen wel een beetje pijnlijk. Twee beetjes pijnlijk. En vooral toen ik met die witte stok moest gaan lopen, dat overviel haar dus wel. Ik denk dat mijn vader wel meer inzicht had dat het wel erg, dat ik erg slecht kon zien. Ik werkte ook liever bij mijn vader in het pakhuis en in de winkel. En ik deed spullen wegbrengen voor de winkel, enzovoort, enzovoort. En bij mijn moeder was het niet zo gauw goed. Dus ik denk dat geeft natuurlijk ook al een iets aan dat je toch je lekkerder voelde in de sfeer van je vader. Ik denk dat er een heel groot verschil is tussen de Schansberg in Loenen aan de Veluwe en het Loo-erf in Apeldoorn. Bij ons ging het, ik kwam uit een groot gezin, zoals ik net vertelde, 9 kinderen. En ik kwam op de Schansenberg. Dat was eigenlijk een grotere familie. Daar ging ook alles heel gemoedelijk en met z'n allen afwassen. Je had om de beurt had je corvée. Ja, dat was gewoon, en nogmaals, ik voelde me hartstikke lekker daar. En in het Loo-erf, iedereen heeft al een eigen kamer. Nou, dat was in de Schansenberg echt niet het gedoe, hoor. Nou, lagen we met 2 of 3 dames op 1 kamer en deelde je de boel. Maar ja, op het Loo-erf vond ik het, toen ik daar wel eens kwam, dacht ik van zo, wat een vrijgevochten bende hier. Nee, ik had geen contact met lotgenoten, helemaal niet. En op de Schansenberg, daar kreeg je wel ineens. Maar ik vond dat prettig. Ik was ineens de ziende of de blinde of de slechtziende met 1, met nog zicht, zal ik maar zeggen. In het land der blinden is 1 oog koning. Zo in die trant. He, want iedereen vroeg dan ook gelijk van, kun jij dit nog zien? Dan kon ik nog het een en ander doen voor mensen, omdat ik nog wat zicht had. En ik heb daar dus ook een vriendje leren kennen waar ik later mee getrouwd ben. Wat niet zo heel erg lang geduurd heeft en op een scheiding afliep. En op een gegeven moment heb ik Ronald leren kennen. En daar ben ik nu inmiddels 42 jaar mee getrouwd. Omdat ik toch niet door zou gaan voor die opleiding, heilgymnast en massage. Want de directie van die opleiding zag het toch eigenlijk liever niet meer zitten dat daar blinden en slechtzienden bij kwamen. Dus werd het roer omgegooid en kwam er iemand van het arbeidsbureau en die vertelde dat er een in het gemeentehuis in Arnhem een nieuwe telefooncentrale zou komen, waar twee posten voor blinden en slechtzienden zou komen. En of dat eventueel wat voor mij zou zijn. Ik kreeg dan een baan op het stadhuis in Arnhem. En dat hield dan wel weer in, uit een grote gezin, uit een grote gemeenschap, Schansenberg, ineens op kamers gaan wonen in Arnhem. Dus dat was weer helemaal in je eentje, een hele nieuwe stad, aan het werk. Ja, dat was wel weer een beetje problematisch. Dat vond ik wel een beetje. Die overgang was wel erg groot. Maar voordat ik die baan had, heb ik eerst nog even stage gelopen. Dat vergeet ik eigenlijk nog te vertellen. Want ja, als je ineens niet meer doorgaat voor heilgymnast en massage, de opleiding. Een telefoonbaan. Ik weet helemaal niet wat het inhield. Dus ik heb toen stage gelopen bij het GAK in Arnhem om te kijken of ik dat inderdaad wel leuk vond. En ik vond het een leuke job. Dus toen ben ik in Arnhem op het stadhuis terechtgekomen. En dan op kamers wonen. Ja, dat ging je met een maatschappelijk werkster, ging je kamers bekijken. En dat was wel weer een hele ander leven dan dat ik gewend was. De problemen die zaten eigenlijk meer van een vreemde stad, want ik kende Arnhem helemaal niet. En op je eentje gaan wonen, van hoe doe ik dit en wie zorgt er voor de was en hoe kom ik aan mijn eten en mijn warme hap. Maar door mijn werk heb ik natuurlijk weer contact gekregen met collega's. En van de een hoor je dit en van de ander hoor je dat. En toen was er ook een maatschappelijk advies- en inlichtingenbureau, waar ik dus ook een lijst met kamers kreeg die ik kon gaan bezoeken. Maar die hadden ook een sterhuis. En daar kon je dus je warme maaltijd gebruiken. En via andere collega's kreeg ik weer te horen, ja, daar en daar op dat aan de adres kun je ook een warme maaltijd gebruiken. En is ook niet duur. En er komen ook allerlei mensen die op kamers wonen. Dus toen was ik weer een beetje gerustgesteld. En de hospita die ik had, die wilde wel de witte was doen voor mij. Zo zeg maar het beddengoed en het ondergoed en zo en de handdoeken. Maar het bovengoed, daar wou ze niet aan beginnen. Op die ene kamer heb ik een klein jaar gewoond. Had ik het niet echt naar mijn zin. Want ik had de indruk dat die mensen mij een beetje uitbuiten. Die hadden zelf een klein kindje en die huilde nogal eens. En bleek Emma bleef maar huilen en de mensen zelf waren weg. Ze hadden de verwarming uitgedraaid en nou ja, dat kindje dat lag te huilen. Dus dan ben ik nog wel eens een beetje stiekem naar dat kinderkamertje gelopen om een beetje dat kind te troosten. En ze maakten ook gebruik van mijn kamer bij mijn afwezigheid. Vond ik ook helemaal niet prettig. Ik kon het niet bewijzen in zoverre. Ik wel, maar zij hielden me stugvol dat ze mijn kamer niet gebruikten. Maar ik kon gewoon merken dat als ik het weekend naar huis was, dat het bed was afgehaald, was anders opgemaakt. Mijn wekker stond op een andere aflooptijd. Mijn radio stond op een hele andere zender. Nou, dat zijn geen leuke dingen als je dan thuis komt zondagavond. En je moet maandagmorgen weer betijds de deur uit om naar je werk te gaan. Maar dus op een gegeven moment, na 9 maanden, heb ik toch weer contact opgenomen met het kamerbureau. Ben ik een aantal kamers afgegaan en toen ben ik in de Karthuizenstraat terechtgekomen. Een kleiner kamer was dat, maar hele aardige mensen en een hele lichte kamer. En ik heb daar heel erg naar mijn zin gehad, tot ik dus trouwde en in Amsterdam, Arnhem-Zuid terechtkwam op een flat.
Radio 509, de verhalen. Vandaag het verhaal van Marianne Polderman.
Bij het gemeentehuis in Arnhem, ja, dat was prima. Ik kende het brailleschrift inmiddels goed. En het telefoneren had ik bij het GAK in Arnhem geleerd. Zo hoef je alleen nog maar de telefooncentrale zelf uit te leggen hoe het werkte. Maar daar hadden we ook nog twee ziende collega's naast. Dus wij zaten daar met z'n vieren aan de telefooncentrale. En dat ging eigenlijk spelenderwijs. En ik maakte mijn aantekeningen. Ik schreef toen nog met de viltstift ook mijn aantekeningen en ook de nummers die ik draaien moest. Maar ja, dat was een hele goede tijd. Ik heb leuke collega's gehad. Ik heb met die ene collega nog heel lang contact gehad. Kwam ik ook over huis. Ook toen haar kinderen geboren werden. En ja, op een gegeven moment dan verwaterd dat. Maar verder had ik goed contact. En het kantoor in Arnhem van het GAK. Dat was ook een heel prettig kantoor. Dat was een klein kantoor. Daar ben ik uiteindelijk later voor gevraagd. Want toen mijn stageperiode afgelopen was, toen zei de directeur van het GAK in Arnhem, mocht het nou niet bevallen bij de gemeente, dan willen we je TZT hier graag terug hebben. Ja, nu is er nog geen post, maar stel voor dat. Nou oké, okay, hij heeft woord gehouden. Dus na 4 jaar hebben ze contact met mij opgenomen. Want de telefoniste die daar zat, Joke Baai, die is toen ziek geworden en is weggegaan daar. En toen kwam er een post voor daar vrij en ben ik daar weer terechtgekomen. En dat vond ik eigenlijk nog veel en veel leuker kantoor dan de gemeente. Want de gemeente, ja, het is natuurlijk ambtenarij en alles goed en wel. Maar op een gegeven moment heb je ook wel het door. Er kwam wel allerlei gemeenteinstellingen kwamen erbij, zoals gemeente werken, gemeente vervoerbedrijf, gemeente energiebedrijf. Dus het werd wel steeds een beetje drukker, wat ik wel erg leuk vond. Maar de sfeer op het GAK in Arnhem vond ik wel heel erg leuk. En het kantoor was ook veel kleiner. Je zat daar in de receptie, je zat in de postkamer, je had te maken met de lift, je moest af en toe sollicitanten naar de directie brengen. Ja, het bracht reuring in die telefooncentrale en dat vond ik wel erg leuk. Nee, ik geloof ook niet op de manier zoals ik bij de gemeente en bij het GAK werkte en later op het hoofdkantoor in Amsterdam. Het is niet meer die functie die ik toch wel erg leuk vond. Je kon een heleboel voor de mensen doen. Je kon ook mensen terugbellen en zeggen, nou meneer en mevrouw, ik zoek het even uit voor u en ik bel terug. Maar op het laatste kantoor waar ik dan zat, bij het hoofdkantoor Amsterdam, wat later UWV werd, mochten wij ook niks meer voor de klanten doen, alleen maar verwijzen naar het klantencontactcentrum. Nou, dat was voor mij de lol af. Het heeft mij ook een beetje de nek gebroken, want dat was geen manier van werken meer. Heel veel mensen dachten van nou, ik nog een jaartje en dan is het mijn tijd wel. Je kon ook je informatie niet meer kwijt, want niemand wist onderhand meer wat iemand deed. Dat was niet prettig meer, nee. Ik heb een goede tijd gehad bij de gemeente Arnhem. Een nog leukere tijd bij het GAK in Arnhem. En het hoofdkantoor was Ik was sportief. Ik deed op school graag mee met gym en met zwemmen. En ik had inmiddels al 5 zwemdiploma's. In Arnhem heb ik me toen op een gegeven moment aangemeld bij de ISVA, de Invalide Sportvereniging Arnhem. Daar heb ik mijn neus een keer laten zien en zwom ik mee. En toen werd er al gauw gezegd van, zou je niet eens een keertje mee willen doen met zwemwedstrijden? Nou ja, zwemwedstrijden. Ik heb nog nooit met een zwemwedstrijd meegedaan. Nee, maar je zwemt leuk. En ik heb meegedaan met zwemwedstrijden. En bij zwemwedstrijden ging het ook heel goed. Ik won de medailles of ik won bekertjes. Op een gegeven moment was er ook iemand die de selectie, of een Nederlandse selectie, bijwoonde. En die pikte mij er ook al uit en die zei van, heb je geen zin om bij de selectie te komen? Selectie te komen, wat betekent de sectie? Nou, Thea Hofman die heeft gezwommen. En bij diezelfde vereniging zwom Ronald ook al, Ronald Polderman. En we kwamen elkaar dus ook tegen bij het zwemmen. En toen Thea eenmaal in de gaten had van, zij is beter dan ik, kan ik me terugtrekken en dan kan zij mooi voor mij in de plaats. En dat heeft dus geresulteerd in dat ik mee mocht naar de Paralympics in Canada, Toronto. En heb ik medailles daar gehaald. Dat was natuurlijk wel leuk. Het was wel heel veel trainen. En inmiddels kende ik Ronald al, zoals ik zei. Vond Ronald niet zo leuk, maar Ronald was al bij een atletiekvereniging. Dus op een gegeven moment toen ik langer met Ronald omging, heb ik me ook aangemeld in Beverwijk, bij de sportvereniging. En nou, dat ging ook heel erg leuk. Heb ik allerlei technische nummers gedaan bij atletiek. Nou, inmiddels zijn we in 1977 zijn we getrouwd. En toen heb ik meegedaan in 1980 met de Paralympics met atletiek. En ook dat ging goed. Het werk ging voor het meisje, hè? Het was eerst het werk. Nee, het werk heeft er volgens mij voor geen meter onder geleden. Ik ging voor die tijd ging ik 's morgens vroeg ging ik zwemmen voor. Kijk, en in die tijd kon ik nog. Ja, ik meldde me aan bij het zwembad. En dan kon ik voordat ik naar kantoor ging, kon ik 1 of 2 keer in de week mocht ik dan daar komen trainen. En verder trainde ik bij de selectie. Maar en atletiek deed ik gewoon 's avonds in de vrije tijd. Dus het werk heeft er echt niet onder geleden. En anders moet ik dat nog maar eens een keertje horen. Ik heb totaal gewerkt tot 2007. Kijk, als je hobby's hebt en allerlei vrijwilligersorganisaties weet je te vinden. Ik had op een gegeven moment 3 koren waar ik zong. Het kerkkoor, daar heb ik zo'n 29 jaar gezongen. Dominicuskerk in Amsterdam. En daar is Ronald ook op geweest. Ik heb een koortje gehad bij Stichting Blindenpenning. En het buurthuiskoor in Amsterdam heb ik ook een x-aantal. Ik geloof dat ik daar 11 jaar gezongen heb. En ik heb me aangemeld bij Amsterdamse vriendendiensten. Want ik wilde eigenlijk wel wat met die telefoon ook doen. En daar had ik een advertentie gehoord. Ze zochten belmaatjes. Ik denk, nou, dat vind ik wel leuk. Dus ik heb me aangemeld en dat heb ik ook een aantal jaren gedaan. Dan kreeg je 1 persoon kreeg je toegewezen. En daar moest je dan mee afspreken hoe vaak je contact wilde hebben met die persoon. Die personen hadden eigenlijk allemaal een psychiatrische achtergrond. En die waren uitbehandeld in het ziekenhuis, zal ik maar zeggen. En bij de RIAG. En die moesten weer terug naar huis. En die vielen dan eigenlijk in een gat. En die meldden zich aan bij de regenbooggroep of de Amsterdamse vriendendiensten. En nou, die vroegen daar eigenlijk om hulp. Nou, ik belde dan 1 keer in de week of 1 keer in de 14 dagen... net wat je afsprak met meneer of mevrouw. En dan had je een algemeen praatje. Kijk, je bent geen arts, geen hulpverlener... maar gewoon voor de gezelligheid een praatje maken. En er waren ook mensen die graag met jou de straat op wilden... maar dat durfde ik zelf niet aan... Ik ging wel van tijd tot tijd naar mensen toe om gewoon een praatje te houden. Maar dat vertelde ik er ook vaak al bij. Kijk, door de telefoon niet, maar als ik bij mensen op bezoek ging... zei ik wel, moest ik wel echt heel goed weten waar ze woonden en hoe ik daar moest komen. Want ik zei, ja, ik heb zelf ook een handicap. Ik ben blind, ik loop met een witte stok. Dat u daar niet van schrik als ik bij u kom. Oh, ja, sommigen schrokken er dan wel van. Maar als je dat eenmaal vertelt, dat schrikken ze niet meer als je binnenkomt. Dus dat heb ik een aantal jaren gedaan, tot ik hier ging wonen. Heb ik ook gezegd van nou stop ik ermee. Maar eigenlijk wil ik hier wel weer zoiets dergelijks oppakken. Want ik vind het gewoon prettig om mensen te helpen. Ik heb hier in huis waar ik nu woon, in het Schild Wolfhezen, heb ik ook een maand, anderhalve maand met een oudere dame. Die woonde hier ook nog niet zo lang. Toen kwam er naar buiten toe dat zij het hier... ook een beetje eenzaam vond. En ze had vaak ook dromen 's nachts. En werd ze wakker. En dan voelde ze zich niet prettig. En voordat ze dan de volgende morgen iemand zag... nou ja, dan was ze al gedoucht en aangekleed. Dat duurde te lang. En toen zei ik bij een bijeenkomst voor nieuwbewoners... ik zeg, misschien vindt u het prettig. Haar dochter zat er ook bij. Misschien vindt u het prettig als ik u 's morgens bel... Geeft u maar aan, als u dat leuk vindt, hoor ik dat graag van u. Oh, dat zou ze heel graag willen. Nou heb ik dat een maand of anderhalf maand volgehouden. Iedere morgen om 8:30 belde ik er. En dan maakte ik even een praatje van... Goedemorgen, heeft u goed geslapen? Hoe was het vannacht? Hoe was het vanmorgen? Nou, noem maar op zo. En toen meldde ze zelf op een gegeven moment... Oh Marianne, ik vind het zo fijn. Ik heb het zo fijn gevonden. Het hoeft nu niet meer, want ik ben er overheen. Nou, dat is toch prachtig om te horen. En ik heb het ook hier aangegeven bij de maatschappelijk werkster en de zorgverlener. Een telefooncirkel, is dat hier ook niet? Zou dat hier ook niet op zijn plaats zijn? En nou, ze hadden er nog nooit van gehoord. Maar wie weet komt er vandaag of morgen weer iemand die het ook prettig vindt. En dan spring ik er zo weer in, want ik vind het heel fijn om mensen te helpen. Zo heb ik ook jaren bij braille les gegeven. Eerst al bij Stichting Blindenpenning, waar ik... dat kwam eigenlijk naar aanleiding dat Ronald, de directeur Irma Schwalbach, interviewde. En die... toen werkte ik nog en toen had ik dat interview gehoord. En Ronald zei ook, nou, dat is vast een stichting waar jij je ook lekker bij zou voelen. Dus nadat mijn pensioen ingegaan was, heb ik me aangemeld als cliënt. Maar ja, het was mij te tam. Ik wil graag iets doen, hè. Als je dan, ik was nog een van de jongsten. Dus ik zei van, ja, tegen Irma, ik zeg, heb je niet iets wat ik hier kan doen ook... waar dacht je zelf aan? Ik zei, nou ja, brailleles geven of spelletje leiden of noem maar op. Ik zal erover nadenken. Want ze hadden op dat moment hadden ze iemand die brailleles gaf. Ja, die kun je niet zomaar zeggen van, nou komt er een blinde die dat graag over wil nemen. Dus die mevrouw die dat deed, dat was een goedziende mevrouw. Die nam op een gegeven moment ging met pensioen. Toen kwam dat baantje vrij en dat heb ik jaren gedaan. Ik vond het heel erg leuk. En ook privé, trouwens dat heb ik ook in mijn kamerperiode, toen ik op kamers woonde, kreeg ik ook al allerlei klantjes om brailleles te geven. Dus dat heb ik al jaren gedaan. Hartstikke leuk.
Radio 509, De Verhalen. Vandaag het verhaal van Marianne Polderman.
Het is ook niemand te verwijten. Hè? Kijk, als die doktoren zeggen van het kind mankeert niks, negeer het maar en ze stelt zich aan. Ja, dan zeg ik achteraf, een kind kan zich toch geen jaren aanstellen. Niemand is daar schuld aan en ik zal ook niemand de schuld geven. Ze hebben allemaal de best gedaan, maar het is zo gelopen zoals het gelopen is. En Schansenberg was voor mij een herademing en ja, net wat je zegt, het is... prima gelopen allemaal. Nou ja, kijk, doktoren stonden net onder God. Dus als de doktoren zeggen van, ja, we kunnen niks vinden, dan is het zo, dan is dat de waarheid. Terwijl je vader en moeder misschien al dachten van, nou, ik weet het niet. Maar ja, goed, het zij zo, het is gegaan zoals het gegaan is. Alles is goed. En nu wonen we lekker hier in Wolfhezen. We hebben wel een paar jaar moeten wachten, maar ja, Ronald is iets jonger dan ik. Dus ik had al een paar keer gezegd tegen Ronald, we moeten toch... Kijk, dit wordt toch ons voorland, laten we wel zijn. Misschien is het slim om ons in te laten schrijven in het Schild. Nou, dat hebben we toen uiteindelijk, toen hij gepensioneerd was, hebben we dat heel voorzichtig gedaan. We zijn een keer wezen kijken met iemand die goed kan zien, met een vriendin uit Amsterdam. En het zag er allemaal goed uit, we hebben ons in laten schrijven. En 2014 was dat. En toen heette het nog zo te zijn van, nou, de eerste 2,5-3 jaar zijn jullie niet aan de beurt. Nou, zei Ronald, dat komt goed uit, want ik ben nog met een cursus bezig die ik graag af wil maken. Nou, dat heeft hij dus afgemaakt. En toen waren inmiddels de regels hier een beetje aan het veranderen. Van, het zou meer een verpleeghuissfeer gaan worden dan dat er woningen voor zelfstandige bewoning zouden komen. En toen zijn we ook in de pen geklommen. We hebben een paar gesprekken gehad met de directeur Frank van der Einde. En uiteindelijk heeft het toch geresulteerd in... Op 3 mei 2018 kregen wij een telefoontje dat er een woning vrij was. Die konden we komen bezichtigen. En dat is uiteindelijk deze woning geworden. En toen werd het afscheid nemen in Amsterdam, waar we dus 42 jaar samen gewoond hadden in een rustig buurtje en heel veel openbaar vervoer. En dan kun je eraan gaan staan. Ronald kwam terug van boodschappen doen. Ik had net een telefoontje gehad van de maatschappelijk werkster hier. En ik zeg tegen Ronald, nou Ronald, inpakken en wegwezen hier. Ik krijg net een telefoontje van het Schild dat er een woning vrij is. Dus toen zijn we de boel gaan bekijken met een broer en een schoonzusje van mij. En dat is uiteindelijk deze woning geworden. En intussen speelde er ook nog een documentairemaker die zich meldde. Wij hadden in 2017 in de krant gestaan, in het Parool. Een heel uitgebreid artikel over ons leven. En toen belde er een documentairemaker op. Die wilde een documentaire maken over ons, want die had een artikel gelezen in Parool. En dat vond hij zo mooi. En die wilde wel met ons eens een keer komen praten. Nou, toevallig had ik hem aan de telefoon en ik zeg tegen hem: ja, maar moet u luisteren, meneer, we zijn zo uitgebreid al geïnterviewd en in het Parool gestaan. Ja, daar was hij op de hoogte, want hij had ook de gegevens van de journalist gekregen. En op ons verzoek ging dat door, dus het is niet allemaal achteraf, maar hij wilde toch een babbeltje met ons maken. Ja, maar wat wilde u daar nog meer weten over ons? Het staat allemaal al met foto's en uitgebreid artikel. Oké, of die toch een praatje mocht komen maken. Nou, uiteindelijk is dat gekomen. En nou, loopt die documentaire, dus dat is inmiddels 1,5-2 jaar en hij is klaar. Er is muziek ondergezet. Hij probeert er eventueel nog audiodescriptie onder te krijgen. En nou, het is een heel fijn stel mensen. Die hebben ons in het begin natuurlijk heel veel gefilmd. En overal bij onze activiteiten. Op straat, ook in winkels, ook op het koor, ook bij Blinde Penning. Nou, noem maar op waar ze niet gefilmd hebben. Ze hebben de verhuizing gezien. Ze hebben ook de nieuwe woning gezien toen we met mijn broer en schoonzus hier waren. Waren ze er ook bij om te filmen hoe wij deze woning nou op onze manier gingen bekijken. En later nog een keer met hun alleen deze woning gingen bekijken. We wachten het af. Ze willen toch een x-aantal woningen voor inleuners, zoals dat tegenwoordig heet, houden. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want om nou hier te zitten en over een jaar weg te moeten uit deze woning en een andere woning te krijgen hier in dit huis, nou, daar zit ik ook niet op te wachten, want de verhuizing, dat is wel heel ingrijpend. Ik weet niet of er zijn dus wel veranderingen aangebracht hier in huis. Er zijn nu hier 4 huiskamers gekomen voor mensen die dus zo'n beetje de hele dag verzorgd worden daar. Ze worden 's morgens van hun eigen appartement gehaald, aangekleed, gewassen en dan worden ze naar de huiskamer gebracht, krijgen daar ontbijt, doen dan een spelletje of een activiteit, worden 's middags weer naar hun eigen appartement gebracht om een dutje te doen of te rusten of hoe dat heten mag. En dan gaan ze 's middags, worden ze weer opgehaald. Dus dat vind ik wel een hele goede insteek, dat de mensen die echt een beetje de weg kwijt zijn, dementerend, Alzheimer, noem maar op, hier niet weg hoeven. Die hier misschien al, weet ik hoeveel jaar, wonen. Die kunnen hier toch blijven. En dat is natuurlijk erg prettig, ook voor de familie en voor de medebewoners. Want het is wel zo hier, stel voor, ik woonde hier, zou hier wonen met een goedziende partner. Ik zou komen overlijden, zou mijn ziende partner hier ook mogen blijven wonen. En dat vind ik wel een hele goede zet. En ik hoop ook dat dat zou mogen blijven in de toekomst.
Tot zover dit verhaal. Radio 509, De Verhalen. Oud-leerlingen van blinde en slechtziende scholen vertellen aan Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren over het leven na hun schoolopleiding. Op of aanmerkingen naar verhalen@radio509.nl.